Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze feestelijke dienst voortzetten met samen te zingen van Psalm 118... En daarvan de verse 1 en 14, laat ieders Heere goedheid loven. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis willen we belijden wat we geloven in 12 korte zinnen. En daarna zingen we uit op toonhoogte 301 samen in de naam van Jezus. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is, Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar, op toonhoogte 301. Wij belijden met Gods wereldwijde kerk: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, onze God in de hemel, we zijn samengekomen op deze doordeweekse dag in de kerk en dan moet dat een bijzondere reden hebben. En dat is ook zo. U wilt er zijn met uw woord voor ons mensen, zoals u dat elke dag wilt. Maar heel in het bijzonder vanmiddag voor Alfred en Linette. Zij hebben elkaar op het gemeentehuis het ja-woord gegeven dat ze van nu af aan als man en vrouw door het leven willen gaan. Maar ze hebben ook tegen elkaar gezegd en dat ook door uitdrukking gebracht dat ze dat niet zonder u willen doen. En daarom zijn we ook samengekomen in uw huis om uw zegen te vragen over het besluit dat zij hebben genomen. En we weten het. Uw trouw is groot, ondanks wie wij zijn, ontrouwe mensen al zo vaak. En we danken u dat uw liefde zo onmetelijk is. Uw woord staat er vol van. En daar moeten zij en daar moeten wij het toch van hebben. En daarom willen we ook op deze zonovergoten dag een ogenblik stilstaan bij uw woord, bij uw getuigenis, bij de Bijbel, om ons daardoor te laten leiden en te laten gezeggen. Help ons daarbij, in het luisteren en spreken, in het zingen en in het orgelspel. En dat we, ondanks misschien de zenuwen die we hebben, en dat is helemaal niet vreemd, toch het hart hebben om opmerkzaam te zijn op de dingen van u. Laat alles wat zou kunnen hinderen van ons weggenomen worden. Wij bidden het, onverdiend, enkel uit genade, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Deze orde van de dienst, zoals u die hebt gekregen, is voor 99% samengesteld door ons bruidspaar van vanmiddag. En die 1%, nee, het is wel meer, de preek, die mocht ik doen. Daarom willen we ook lezen uit de Bijbel, Prediker 4, de verse 1 tot en met 12. En uit het tweede gedeelte van de Bijbel, uit het Nieuwe Testament, lezen we Efeze 4, de verse 1 tot en met 6. Eerst Prediker 4, de eerste 12 verzen. En daar zegt Prediker, opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En zie, de tranen van de onderdrukte, ze hadden echter geen trooster. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen trooster. Daarom prees ik de doden die al gestorven waren boven de levenden, omdat die nog steeds in leven zijn. Beter af dan die beide is wie er nog nooit is geweest, die niet gezien heeft het kwaad doen dat er onder de zon plaatsvindt. Verder zag ik van al het zwoegen en alle bekwaamheid bij het werk, dat het iemand afgunst oplevert van zijn naaste. Ook dat is vluchtig en najagen van wind. De dwaas vouwt zijn handen samen en eet zijn eigen vlees. Een handvol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Opnieuw zag ik iets vluchtigs onder de zon. Er is er één en geen tweede. Hij heeft ook geen kind of broer en toch komt er geen einde aan al zijn zwoegen. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van rijkdom. Nooit is het, voor wie top ik mij af en laat ik mijzelf het goede ontbreken. Ook dat is vluchtig en een treurige bezigheid. Twee zijn beter dan één, want samen krijgen ze een goede beloning voor hun zwoegen. Want als ze vallen, helpt de een zijn metgezel overeind. Maar wij, die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben ze warmte. Maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem stand houden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Tot zover wat we wilden lezen uit het eerste gedeelte van de Bijbel. In het Nieuwe Testament, de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Efeze, het vierde hoofdstuk, de eerste 6 versen. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Tot zover onze schriftlezingen uit de Bijbel. Als trouwtekst hadden jullie gekozen het laatste vers van de eerste schriftlezing, Prediker 4, vers 12. En op het briefje wat ik van jullie ontving, had je hem in de nieuwe Bijbelvertaling weergegeven. Voor de helderheid, denk ik, voor de duidelijkheid, daar staat: en iemand die alleen is, kan zich niet verdedigen wanneer die aangevallen wordt. Maar met z'n tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. Tot zover de tekst voor de preek en ook jullie trouwtekst. Maar voordat we hierover nadenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 86, de versen 6 en 8. Leer mij naar uw wil te handelen. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in gena, die ons behoedt. 6 en 8 van Psalm 86. Beste Linette en Alfred, ouders en verdere familie en aanwezigen. Jullie trouwtekst begint met iemand die alleen is. Alleen. Dat brengt me gelijk bij een paar min of meer bekende woorden uit de Bijbel. En die komen uit de mond van God. Uit de mond van onze Schepper. En dat waren net niet zijn eerste woorden. Maar aan de andere kant, het scheelde ook weer niet veel. Op een gegeven moment dan zegt de Heere God: het is niet goed dat de mens alleen is. Het zijn woorden die we aan het begin van de Bijbel in het boek Genesis in hoofdstuk 2 vers 18 kunnen tegenkomen. Wat is er gebeurd? Nou, in Genesis 1, daar zie je de Heere God als schepper bezig. En dan lees je steeds weer opnieuw, en zo staat het er ook geschreven: en God zag dat het goed was. Er staat een woord, dat kennen wij ook in het Nederlands. Het is een Hebreeuws woord, tof. Gaaf, af, tof. God zag dat het tof was. Maar dat steeds weer herhaalde refrein uit Genesis 1, dat wordt dan ineens onderbroken. Doorbrok. Wanneer? Wel, als God ziet dat iets niet goed is. En dan schrik je. En dan word je als het ware benieuwd. Van wat is er dan niet goed? Wat hapert er dan nog aan al dat goede dat God heeft geschapen? Aan al dat zeer goede zelfs. Nou, dat de mens alleen is. Het is niet goed dat de mens alleen is, zo zegt God dat. En die ontdekking die God als het ware dan zelf doet, die constatering die onze Schepper deed, die heeft niet lang geduurd. Want gelijk daarna heeft God, zeg maar, de oplossing klaar. Ik zal een hulp maken die als tegenover hem is. Heel wonderlijke woorden. Steeds dat goed, goed, goed. Zeer goed zelfs. Ineens dat niet goed. En dan maakt God een hulp tegenover die mens die zo alleen is. Ja, wij zeggen dat ook, hè, in onze Nederlandse taal. Alleen is maar alleen. Ja, dat hebben wij ervan gemaakt. En terwijl wij dan vaak niet 1, 2, 3 de oplossing hebben klaar liggen. God zag dat het goed was. En wanneer hij ziet dat het niet goed is, dan maakt hij het goed. Mooi, hè? En dat gedeelte waar jullie nou je trouwtekst uit hebben gekozen, het is opgeschreven in het boek Prediker. Koning Salomo is de schrijver ervan. En heel dat boek Prediker, dat valt in het Oude Testament eigenlijk onder de wijsheidsboeken. En we hebben het gelezen. Het eerste gedeelte van dat hoofdstuk 4, dat begint met het zien van Prediker. Wat hij allemaal ziet in de wereld om zich heen. En wat hij dan onder ogen krijgt. Man, het is één brok ellende. Het is narigheid. Wat hij in de wereld om zich heen in ogenschouw neemt. En haast komt hij tot de conclusie, het zou eigenlijk maar beter zijn als je dood was, nooit geboren. Een mens verslijt zich met werken, met te proberen iemand anders te overtreffen, met tegen elkaar op te boksen. En nooit houdt hij op met vragen waar het nou allemaal goed voor is. Er gebeuren rampen die een raadsel zijn. En het is ook te zien dat macht de overhand heeft over recht. En te zien dat er zoveel verdrukking is onder de zon. Te zien dat dienstknechten, arbeiders en arme werklieden verdrukt worden door hun meesters. Misbruik maken van hun armoede om hun de eisen op te leggen die zij verzonnen hebben. Schuldenaars verdrukt te zien door wrede schuldeisers. En ook weer de schuldeisers verdrukt te zien door bedriegelijke schuldenaars, huurders of pachters. Verdrukt te zien door harde landheren en wezen door ontrouwe voogden. En het ergste van alles, onderdanen, verdrukt te zien door willekeurig heersende vorsten en onrechtvaardige rechters. Zulke dingen gebeuren er, die prediker ziet ze gebeuren onder de zon. Toen, in de tijd van prediker 4, maar als je dat nou leest, hè, en je denkt daar eens even over na, wat daar geschreven staat, dan lijkt het toch net alsof je het nieuws aanzet. Alsof je de krant leest. En dat je tegen elkaar moet zeggen, er is gewoon niks nieuws onder de zon. En boven de zon. Boven de zon woont en troont de Heere onze God. En dat geeft een bijzondere verwachting. Dat geeft hoop. Dat biedt houvast. Die prediker Salomo die zag dat alles verworden was, niet goed was. Hij zag de tranen van de verdrukte. En hij kon het eigenlijk niet laten om maar mee te gaan huilen. De wereld als een plaats voor wenenden. Want waarheen je ook kijkt en waarheen je ook je ogen richt, overal doet zich een treurig tafereel voor. Het valt ons op in de tranen van hen die op de een of andere manier verdrukt worden. Hoe vaak word je zo ook niet getroffen door een foto in de krant? Word je stilgezet bij alle weelde en luxe die wij nog hebben en de armoe die soms dichterbij of verder weg in de wereld post heeft gevat. En dan zegt prediker er nog bij, en zij hebben geen trooster. Er is niemand die hen een arm om de schouder legt, die hen opbeurt om verder te laten kijken dan hun nood groot is. En dat herhaalt hij, ze hebben geen trooster. Dat benadrukt de triestheid van de situatie zoals die zich daar voordoet. En al dat lijden wat hij ziet, dat brengt hem tot de conclusie van vers 2 en vers 3. En in gedachten brengt het je bij iemand zoals Job, hè, zo arm als Job. Er is niemand die zoveel narigheid heeft meegemaakt als Job. En je zou toch een punt zetten. Maar dan valt het me op dat niet gebeurt. Prediker neemt niet principieel afscheid van het leven. Met al zijn narigheid en zijn haken en zijn ogen en zijn vragen en zijn vraagtekens. Hij ziet verder. Kijk, dat je leven soms een zware last kan zijn, dat kan. En zo verwoordt hij dat ook. En dat weet je van dichtbij of ver weg. Maar de Bijbel laat je ontdekken dat er echt een trooster is. Een werkelijke trooster. In de meest trieste troosteloosheid die er maar bestaan kan. Een trooster. Ten diepste God zelf. In Jezus Christus. Alleen. Als er iemand echt alleen geweest is, hè, gehangen aan een kruis op Golgotha, dan is dat Jezus Christus geweest. En met dankbaarheid in je hart mag je zeggen, het is goed dat Hij alleen geweest is. En roepen moest, mijn God, waarom? Waarom hebt u mij in de steek gelaten? Hij kreeg geen antwoord. Het was goed dat deze mens met een hoofdletter alleen was, alleen moest zijn. En het is vanuit die Heere Jezus Christus dat we ook worden opgeroepen met die woorden van Paulus die we lazen, om steeds bescheiden te zijn, zachtmoedig te zijn, geduldig te zijn en elkaar te verdragen in liefde. Om zo je ook in te spannen om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest geeft. Eén lichaam, één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Dat is mooi om te zien. Paulus, de schrijver van de brief aan de Efeze, die roept op vanuit Pasen, de opstanding van de Heer Jezus Christus, en vanuit Pinksteren, uitstorting van de Heilige Geest, hoe wij mensen hebben te wandelen en te handelen. Dat is belangrijk om mee te krijgen. Juist ook als je net aan je huwelijk begonnen bent. Levend tussen het begin waarin God alles geschapen heeft en zag dat het goed was, heen levend naar de voltooiing, de voleinding. En hoe lang dat nog duurt, wie weet, niemand. En dat je dan als man en vrouw samen een twee-eenheid wilt gaan vormen. En dan zit je eigenlijk ook in een gedeelte van de schriftlezing die we lazen, bij dat beter is dan alleen en ieder voor zich. Ineens komt er in Prediker 4 een wending, een ommekeer. Twee, beter is één. Samen. Niet solo, niet solistisch, niet ego en egoïstisch. En je weet zelf hoe dat groeit, hè? Dat klikt niet in één keer via een C1000 in en buiten de basistijd. Ontdek je het. Twee beter dan één. Als je Joodse geschriften naleest bij dit gedeelte uit de Bijbel, dan zeggen zij hierbij, een mens zonder zijn metgezel, dat is net een linkerhand zonder de rechter. En die horen bij elkaar. Alleen is maar niks. Als mens ben je aangelegd op die ander, op ontmoeting, op contact, op gemeenschap, op relatie. En samen sta je ook sterker. Beter dan alleen. Dat hebben jullie ontdekt ook. In die afgelopen zo'n 7 jaar verkering. Er zijn heel veel dingen die kun je niet alleen doen. Daar heb je de ander voor nodig, daar heb je de één bij nodig. Hier in Prediker 4 wordt er een voorbeeld genoemd als er iemand in een kuil valt, een diepe kuil, of van een helling af raakt, een struikelpartij meemaakt. Wat is het dan goed om niet alleen te zijn, maar dat de ander er voor je is. Kijk, dat is dan in lichamelijke zin, maar ook geestelijk. Twee weten meer dan één, waarbij je elkaar tot steun mag zijn en tot opscherping en om elkaar bij de les te houden, tot een hand en een voet te zijn. En dat je het weet, de ander laat me niet alleen, maar helpt me juist op de been. En ben je in zulke situaties alleen, dan heb je het veel moeilijker. Dan sta je er echt alleen voor. En als je dan nog een stap verder gaat, dan kan dat soms zelfs fataal zijn. Als mensen te lang alleen ervoor staan. Het is opmerkelijk. En dat staat ook in het huwelijksformulier. Vaak is dat heel veel mensen nooit opgevallen. Maar dat in het huwelijksformulier, als daar een aantal redenen worden genoemd voor het huwelijk, dan is de eerste die genoemd wordt dat je er bent voor elkaar. Dat je elkaar tot hulp bent. De een voor de ander voor de een. Dat je elkaar helpt en bijstaat. Dat het huwelijk als het ware een samenspel is. Dan heb je de tijd niet mee. En als je in de wereld om je heen kijkt, dan zie je hoe individualistisch het eraan toe gaat. Ik voor mezelf. En wat een ander wil of denkt of doet, die bekijkt het maar. Wat zeggen onze Oosterburen ook alweer? Die hebben daar een prachtig woord voor. Dat mensen Einzelgänger zijn. Maar wie kan er echt alleen door het leven gaan? Dan word je eigenwijs. Als je niet gecorrigeerd wordt, dan denk je alleen maar aan jezelf. Heel praktisch wordt hier ook nog een voorbeeld gegeven in Prediker 4. Als je nou in de kou staat, hè, wie moet je dan warmen? Ongetwijfeld heeft Prediker gedacht aan een woestijntocht waarbij het overdag snik en snik heet is en 's nachts en 's avonds enorm afkoelt. Maar ook in de woestenij van het leven met zijn hoogtepunten, maar ook met zijn diepe dalen, heb je die ander nodig. Leven alleen, leven zonder samen is lastig. Niemand heeft genoeg aan zichzelf. Aangewezen op die ander. In de gemeente van Christus mag er daarom ook geen individualisme zijn. Dat is zinloos zonde. Want wie ontvangt er dan de eer? Ik. En jij niet en hij niet. Ik. Ik. Niet alleen, maar samen. Ook bij gevaren van buitenaf, schrijft Prediker. Twee weten, twee kunnen meer dan één. Het vereende krachten kunnen dingen samen doen. Het is niet goed dat een mens alleen is. Man en vrouw schiep God hen. En nou is het opmerkelijk dat die lessen in wijsheid uit de pen van Prediker niet stoppen na één alleen of twee samen, maar dat die derde ook nog wordt genoemd. Een drievoudig snoer, een koord dat uit drie strengen bestaat. Haast zou je zeggen, is jullie trouwtekst op het lijf geschreven voor een accountant en voor een lerares. Dat je leert tellen tot drie, dat is niet zo moeilijk. Een kind kan het. En toch blijkt het vaak wel moeilijk te zijn om alleen maar tot drie te tellen. En om met die drie, en dan komt de lerares om de hoek, ook creatief om te gaan. Dat je daar een snoer, een koord van breid, vlecht, maakt. Van drie draden. 1, 2, 3. Eigenlijk wordt in die drie cijfers het hele leven voorgesteld, voorgeschoteld, aanbevolen. Goddank, houdt het bij 2 niet op. En ook niet bij die 2 eenheid. Maar is daar een derde. Dat beeld dat hier gebruikt wordt door Prediker, dat komt eigenlijk uit de textielindustrie.
Ik heb daar verder niet zoveel verstand van. Maar ik kan het wel begrijpen wat er bedoeld wordt. Als ik lees hoe ze daar te werk gingen. Een draadje is dun, is kwetsbaar, is breekbaar. Iets hangt aan een zijden draadje, zeggen we wel eens. Het kan zomaar breken. Maar een koord, wat samengesteld is uit drie in elkaar gedraaide draden, is stevig, is hecht. En die is ook in staat om heel wat te houden. In het Maritiem Museum in Rotterdam is een oude touwslagerij. En daar hangt een bord aan de muur met de tekst: de derde streng maakt de kabel. Ben geen schipper, ben geen zeeman, maar ik snap het. De derde streng maakt de kabel. Twee om elkaar heen gedraaide draden of twee om elkaar heen gedraaide strengen, die vormen nog geen stevige, sterke kabel. Hij is ook niet rond, hij is plat. Maar door er een derde streng mee in te draaien, wordt het een ronde, een vormvaste, een sterke kabel. Die derde. 1, 2, die derde. Wie vullen we daarvoor in? Wie zien we daar op zijn plaats staan? Het is geen raadsel om lang over na te denken. Jullie, Alfred en Inette, hebben het gezegd, we kunnen niet zonder die derde. En dat we God zegen vragen in die kerkdienst op die vrijdagmiddag, de 12e september, is niet voor de aardigheid of tot verhoging van de feestvreugde, of omdat het anders niet zo fraai zou zijn, maar we hebben die derde nodig. God, onze schepper, in Jezus Christus, onze zaligmaker. Die derde is dan ook een derde met een hoofdletter. Een hoofdletter. Er staat één keer in de Bijbel iets geschreven over een bruiloft. En dat gebeurde in het plaatsje Kana. En daar was die derde ook aanwezig. Jezus als genode gast. En daar heeft hij heel veel betekend om de feestvreugde niet te laten wegebben, omdat de wijn op was. Maar dat deed hij zijn eerste wonder. Hij maakte van water wijn. Wat heb je de Heere Jezus nodig? Elke dag weer opnieuw. Jullie, samen, ieder voor zich, ik, wij, niemand kan zonder. Elke dag, heel je leven. Die derde. En je mag het dan ook van hem verwachten. In alle vragen, in alle vreugde, in alle blijdschap, in alle zorgen. En merkend dat hij het is die als derde werkelijk de kracht geeft aan je huwelijk. De kracht geeft aan je samen zijn. Want een kabel uit drie strengen gevlochten wordt niet spoedig verbroken. Als de liefde van boven je leidraad zal zijn, als je zo tot een eenheid vervlochten en gevlochten bent, leer je bij dag, van dag tot dag ontdekken wat trouw is, wat liefde is. En zul je merken ook samen, door die derde, gezegend te zijn, gezegend te worden en tot een zegen te zijn. En daar wil het geschenk wat jullie straks namens de kerk ontvangen ook een leidraad in zijn. En onthoud dat woord maar. Het is de derde kabel, Gods liefdesbrief aan ons geschonken. Je mag je verheugen Als je daarin graaft, om steeds meer te weten te komen van wie Hij is, die om ons geeft en zich voor ons heeft weggegeven. Gravend in die Bijbel ben je nooit volleerd. Niemand kan dat zeggen. Weet je, ik zei net van dat tellen van 1 tot 3, dat is niet zo moeilijk. Maar wat je wel moet leren, is om die derde als eerste te zien. Daar gaat het steeds weer en steeds meer om. Dat die derde voorop gaat. Dat die derde nummer 1 is. Dan kun je verder het verwachtend van Hem, je geleid weten door Hem, Hem vragend om de richting, Hem vragend om wijsheid, en zo nooit alleen door het leven gaand, maar onder leiding. Alleen. Zo begonnen we de preek. Alleen door het leven te gaan, dat is een last, veel te zwaar. Maar juist samen, in de naam van Jezus, zo hebben we het gezongen. Hij is je middelaar. Hij maakt één. Hij bracht tezamen. De derde is de eerste. Amen. We gaan daarvan zingen met de woorden van op toonhoogte 303. U maakt ons één. U bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden u. Op toonhoogte 303. Wij gaan nu samen luisteren naar het onderwijs dat naar ons toekomt vanuit het formulier om het huwelijk voor de gemeente van Christus te bevestigen. Alfred Stegerman en Linette van Lent
Jullie die huwelijk hier in het openbaar in Gods naam wilt laten bevestigen, hoor uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is en dat het een instelling van God is die hem behaagt. Daarom mogen jullie in je hart ervan verzekerd zijn dat God zijn hulp toezegt. In verdriet, aangezien ook gehuwden in de praktijk van het leven als gevolg van de zonde velerlei tegenspoed en leed overkomt, de getrouwde wil hij zegenen en bijstaan, zoals hij beloofd heeft. En hen die in ontucht leven en overspel bedrijven, wil hij daarentegen oordelen en straffen. Voor alles behoren jullie te weten dat God, onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heersen zou over de dieren op de aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulp maken die tegen hem over is. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom moeten jullie er niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers Adam, voor Adam zijn vrouw geschapen, door haarzelf bij hem te brengen en hem tot een vrouw te geven. Daarmee betuigt God dat hij ook vandaag nog een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid en gaven en wondertekenen in Cana in Galilea. Hij heeft daarmee betuigd dat het huwelijk door allen in ere gehouden behoort te worden en dat hij de gehuwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook als je dat het allerminst verwacht. Opdat jullie in je huwelijk Godvrezend mogen leven, behoren jullie vervolgens te weten met welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld. De eerste is dat man en vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De tweede is dat ze hun kinderen, wanneer ze die ontvangen, in de ware kennis en vreze Gods zullen opvoeden tot zijn eer en tot hun zaligheid. De derde is dat iedereen alle onreinheid en kwade begeerte zal vermijden en met een goed en gerust geweten leven. Want om ontucht te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Zo zijn allen die de leeftijd hebben en de gave der onthouding niet bezitten, naar het bevel van God genoodzaakt en geroepen het huwelijk aan te gaan. Dit zullen ze doen naar christelijke regel, met medeweten en instemming van hun ouders. Zo zal de tempel van God, ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Verder behoren jullie te weten hoe de houding van de een tegenover de ander dient te zijn, overeenkomstig het woord van God. Allereerst zul jij, bruidegom, weten dat God je gesteld heeft tot een hoofd van de vrouw. Zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is, zo zul je je vrouw naar jouw vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zul je je vrouw liefhebben als je eigen lichaam.
Zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad. Je zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand. En aan de vrouw als brozer aardewerk eer geven, omdat jullie beide de mede-erfgenamen van de genade des levens bent en omdat jullie gebeden niet verhinderd worden. En omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zul je trouw en ijverig je werk doen in het beroep waarin je door God gesteld bent, om je gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdenden daarin te laten delen. Vervolgens zul jij, bruid, weten hoe overeenkomstig het woord van God jouw houding zal zijn tegenover je man. Zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderworpen is, zo zult u uw wettige man liefhebben, respecteren en volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn. Je zult niet heerszuchtig zijn over je man, maar in wijsheid zwijgen. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de zondeval heeft God tot Eva en in haar persoon tot heel het vrouwelijk geslacht gesproken: tot je man zal je begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben. Tegen deze beschikking van God zul je je niet verzetten, maar veel eer het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen die op God vertrouwden en hun mannen onderdanig waren. Je zult ook je man in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn. Aan je gezin goede zorg besteden en zuiver en eerbaar leven zonder pronkzucht, om anderen een voorbeeld van ingetogenheid te geven. Alfred Stegeman en Linette van Lent, nu jullie gehoord hebben dat God het huwelijk heeft ingesteld en wat hij jullie daarin opdraagt, hebben jullie het stellige voornemen om in dit heilig huwelijk zo te leven als jullie hier uitdrukkelijk verklaard voor de christelijke gemeente, en verlangen jullie dat je huwelijk bevestigd wordt? Wat is daar op jullie antwoord? Dan neem ik u allen die hier aanwezig bent tot getuige dat er geen wettige bezwaren zijn ingediend tegen het huwelijk van Alfred en Linette. En omdat het goed is en gepast dat het huwelijk bevestigd wordt, zo mogen de Heere onze God jullie voornemen dat hij jullie gaf bevestigen. En jullie begin zij in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Graag wil ik jullie verzoeken om op te staan van jullie zitplaatsen en elkaar de rechterhand te geven. Alfred Stegeman, verklaar je hier voor God en zijn heilige gemeente dat je genomen hebt en neemt tot je wettige vrouw Linette van Lent hier tegenwoordig. En beloof je haar dat je haar nooit zult verlaten, haar lief zult hebben, trouw voor haar zult zorgen, zoals een trouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is. Beloof je heilig met haar te zullen leven, haar trouw te zullen blijven en haar in alles zult vertrouwen, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord? Linette van Lent, verklaar je hier voor God en zijn heilige gemeente dat je genomen hebt en neemt tot je wettige man Alfred Stegeman hier tegenwoordig. Beloof je hem dat je hem gehoorzaam zult zijn, hem zult dienen en helpen, hem nooit zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen, zoals een gelovige en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord? Dan gaan wij nu over tot de inzegening van het huwelijk en zingen nu eerst uit Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog. Na de inzegening van het huwelijk zingen we staande tot eer van God het derde vers van Psalm 134. Dat is Heer een zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Nu het tweede vers, straks staande het derde vers van Psalm 134. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. In de preek noemde ik het al net even. Dat belangrijke boek voor onderweg, de Bijbel, zal jullie nu worden overhandigd door de ouderling van dienst, broeder Verwoerd.
Hoe wonderbaarlijk onze hemelse Vader werkt, blijkt wel hieruit dat tijdens de voorbereiding we blijkbaar allemaal op dezelfde tekst uitgekomen zijn. Bruid en bruidegom, Linette en Alfred. Ik zet er even de bril bij op. Als ouderling verdienst en jullie wijkouderling heb ik de eer om de huwelijksbijbel aan jullie uit te reiken. En mag ik er iets over vertellen? Ik zal het kort houden. Ik heb maar 1, 2, 3, 4, 5, 7 velletjes. Schrik niet, er is er maar eentje, is er maar beschreven en de rest is blanco. Dat symboliseert jullie huwelijk. Het is nog maar kort, dus er valt nog niet veel over te schrijven. De rest is blanco, dat moet nog ingevuld worden. Wat er ingevuld moet worden, dat weet God alleen. En waarom 7 velletjes? 7 wordt genoemd als het getal de volheid. En als ik het goed begrepen heb, hebben jullie ook wel iets te maken met getallen. Alfred is zijn werk op het boekhoudkantoor. En Linette leert de kinderen op school wel rekenen, denk ik. In de Bijbel komen we ook regelmatig getallen tegen. Een paar voorbeelden. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De drie-eenheid. Zojuist hebben jullie te kennen gegeven niet zonder God te kunnen in jullie huwelijk. En aan hem zijn zegen gevraagd. En dan komt hij. In het boek Prediker wordt gesproken over een drievoudig snoer dat niet snel verbroken kan worden. Maar om bij hem te blijven en hem beter te leren kennen, heeft hij ons zijn woord geschonken. Hierin kunnen we leren en ontdekken wie hij is en wie hij voor ons wil zijn. In zijn lieve Zoon, onze Jezus Christus. Hij heeft het gezegd, onderzoek de schriften. Zij zijn het die van mij getuigen. Wie mij zoeken, zullen mij vinden. Wat een belofte. Op hem kunnen we rekenen, wat er ook gebeurt in ons leven. Tevens maakt hij ons in zijn woord bekend hoe wij moeten leven en hoe we ons moeten gedragen ten opzichte van onze medemens. Ook voor het huwelijk worden er richtlijnen gegeven hoe we ons moeten gedragen ten opzichte van elkaar en onze kinderen. Lees daarom maar veel in de Bijbel. Het wijst ons de weg naar het eeuwige leven. Door het geloof in Jezus Christus mogen we uitzien naar een nieuwe toekomst, het nieuwe Jeruzalem. Daar mogen we op vertrouwen. Dan kunnen we met de dichter meezingen in ons huwelijksbootje. We hebben vader, zoon aan boord en het veilig strand voor het oog. Dan kan het nog zo stormen in ons leven. Weet dan, ons is geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Ik wens jullie dan ook een gezegend huwelijk en een behouden aankomst.
Gaan jullie weer zitten. Wij gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we willen u danken voor wie u bent, al de eeuwen door, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid, de getrouwe. En ook die derde, die de eerste mag zijn, die de eerste moet zijn, we hoorden ervan. Want een koord uit 3 snoeren geweven, het zal niet gemakkelijk verbroken worden. Dan moeten we telkens wel weer merken, we kunnen het niet alleen, we kunnen het niet alleen samen, ook niet samen alleen. Maar we hebben u als derde, nee als eerste, dubbel en dwars nodig. Elke dag weer opnieuw. Wat is het daarom ook goed om met uw woord onderweg te zijn. Laat dat het richtsnoer zijn van ons leven. De leidraad waarlangs we gaan en zonder die we niet kunnen. We danken u dat Alfred en Linette elkaar gevonden hebben zoveel jaren geleden. En dat dat prille begin mocht uitgroeien tot dat wat het vandaag geworden is. Een huwelijk waarin ze elkaar trouw beloofden voor het leven. En we hebben op diverse plaatsen, zowel hier in de kerk als ook in het gemeentehuis, hun ja-woorden vernomen. We hebben uw zegen daarover gegeven. En we bidden u, o God, laat daarom ook uw ja-woord in hun, ja, in ons aller leven de boventoon voeren. We bidden u voor de ouders en voor de verdere familieleden en vrienden en kennissen. Dat zijn best emotionele momenten als er een kind het huis uitgaat. En we danken u dat we ze tot hiertoe hebben mogen begeleiden en leiden, voorgaan, wegwijs hebben gemaakt. En nu ze samen in Kesteren hun stekje hebben gevonden, bidden we van u, wil ook daar diezelfde God zijn die u beloofd hebt te zullen zijn. Zonder u kunnen we niet. Wie we dan ook zijn, waar we dan ook wonen.
En wilt u zich telkens weer betuigen als die God die niet zomaar wat zegt, maar die uw woord waar maakt? Laat dan onze oren daarvoor open zijn en onze harten ontsloten, opdat we van daaruit in handel en in wandel het laten merken dat we u als derde, nee, als eerste kennen en erkennen en zonder u niet onderweg, ook niet in het huwelijk, willen zijn, maar met u. Ga ons zo voor, o God, ook het verdere van deze dag. Geef ons uw nabijheid en uw zegen en laat in alles te merken zijn dat u het meent met ons, opdat we ons toevertrouwen aan u van dag tot dag. Neem ons zo in uw hoede. We hebben dat niet verdiend. We hebben het daar niet naar gemaakt. We vragen het alleen uit genade in Jezus' naam. Amen. Wij mogen nu in de dienst der offeranden onze liefdegave geven, bestemd voor de eredienst. En daarna willen we zingen van Psalm 150, de verzen 1 en 3. Looft God, looft zijn naam alom, looft God naar zijn hoog bevel. Psalm 150, 1 en 3, na de collecte. Na de zegen is, zoals u kunt lezen, er nog gelegenheid om voor degenen die daar op het verdere van deze dag geen gelegenheid voor hebben, de mogelijkheid om Alfred en Linette hiervoor in de kerk te feliciteren. Daarna gaan we naar de consistorie voor het dankgebed en daarna doen we hen uitgeleide naar de uitgang. Ga daar straks heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.